Kortie Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van mensen voor wie de vader of moeder, of soms zelfs allebei, fout was in de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld als lid van de NSB, als SS'er, of als gemeenteambtenaar of politieagent. Ze worstelen met veel vragen. Waarom maakte mijn ouder deze keuze? Onder welke omstandigheden? En hoe moet ik mij daartoe verhouden? Geldt dat ene woord ook voor mij, fout. Ik schreef er een boek over met de titel Vader zat bij de SS. En in deze podcast hoor je nog veel meer verhalen. Mijn naam is Rick Blom. Ik ben journalist en historicus. En naast mij zit Tijmen Dokter. Tijmen, ook jij bent historicus. Ja. En je houdt je voor je werk bezig met de Tweede Wereldoorlog.
Ja, klopt. Ik ben inderdaad historicus, geschiedenis gestudeerd. En ja, ik vind de Tweede Wereldoorlog waanzinnig interessant. En juist het doorvertellen van die verhalen vind ik belangrijk. En daarom ben ik hier.
Ja. De titel van deze podcast is Fout. Maar wat betekent dat begrip nou eigenlijk?
Ja, volgens mij weet eigenlijk niemand dat. Toch? Fout is niet goed. Als je fout was in de oorlog, dan hulde je met de vijand of dan heb je het verkeerde gedaan. En daar zit natuurlijk...
Zitten daar gradaties in?
Ja, volgens mij is... Er wordt wel gezegd, vroeger direct na de oorlog was je of goed of fout. Of je had voor de Duitsers dingen gedaan of je zat in het verzet, zeg maar. En tegenwoordig kijken we er veel genuanceerder naar. En is het beeld veel meer ja, dat het grijs was en dat de omstandigheden ook heel belangrijk waren in welke keuzes je gemaakt hebt. Ja. Maar ja, dat woord fout, dat is nog steeds natuurlijk heel, heel sterk.
Ja, maar dat is inderdaad iets wat na de oorlog een wezenlijk begrip was. Hoe heeft dat zo kunnen veranderen dan? Is dat,
Ja, volgens mij in de afgelopen tientallen jaren verandert sowieso steeds de manier hoe we naar die Tweede Wereldoorlog kijken. We zitten nu natuurlijk ook in de tijd dat mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt, dat die er steeds minder zijn. En wat ik juist zo interessant vind aan deze podcast, is dat we het gaan hebben ook over het in hoeverre zo'n lading als fout ook doorgegeven kan worden door die generaties heen. Dus dat er nu nog steeds misschien wel mensen rondlopen die fout genoemd worden of zelf een soort foutheid in zich zouden voelen of zo.
Ja.
Dat, ja.
Ja, maar even terug naar het einde van de oorlog. Hoeveel mensen werden toen bestempeld als fout? Zijn daar cijfers over?
Ja, dat weet ik niet precies. Er zijn natuurlijk wel rechtszaken geweest na de oorlog om mensen te berechten die aantoonbaar foute dingen gedaan hadden. Maar dat zijn er volgens mij niet zo heel veel. Dan heb je het over enkele tientallen tot enkele honderden. Terwijl als je kijkt naar het aantal mensen wat... Ze hebben bijvoorbeeld meer dan 20.000 Nederlanders in de Waffen-SS gediend. Ja, daarvan zou je wel kunnen zeggen dat die in ieder geval voor een fout regime hebben gevochten. Ja, waar leg je de grens tussen fout? Is iemand die... Is iemand die op het zebrapad stopt met lopen als er een Duitse auto aankomt? Is zo iemand een verzetstrijder?
Ja, het is, kun je eigenlijk wel spreken in dat soort platgeslagen zwart-wit tegenstellingen?
Ja, volgens mij niet. Maar inderdaad, ja, dat grijze gebied waar dan precies die grens wel of niet ligt, wanneer iemand wel of niet een goede of een foute keuze maakt, dat is allemaal ongelooflijk ingewikkeld. En daarom ook heel interessant om over te praten.
Ja. Ik denk ook dat dat belangrijk is in deze podcast inderdaad, omdat het ook gaat om de nuance.
Ja, en in deze podcast gaat het juist volgens mij over mensen die zelf niet in die oorlog hebben geleefd misschien wel, of zelf niet actief zijn geweest. Dus ja, kan je zo iemand dan toch fout noemen?
Lijkt mij niet. En ik denk sowieso dat het belangrijk is dat je pas kunt oordelen als je alle feiten kent. Hè? En ja. Niet op basis van losse begrippen mensen een stempel opplakt. Ja. Ja, fout is goed dan ook een podcast over een heikel onderwerp. Voor de meeste kinderen van foute Nederlanders is er toch moed voor nodig om het over een familie en een zelf te hebben. Maar bij het maken van mijn boek bijvoorbeeld merkte ik ook dat het tegelijkertijd bevrijdend is om iemand een zo'n beladen geschiedenis toe te vertrouwen. Het is ongemakkelijk en het doet pijn en verdriet. Maar het is ook goed, denken wij, om alle verhalen van deze oorlog te vertellen. Ook de lastige, die hele onvoorstelbare geschiedenis. En niet alleen om dat verleden een plek te geven, maar het kan ook helpen die oorlog, waarvan de gevolgen nauwelijks te bevatten zijn, iets inzichtelijker te maken. Toch,
ja. Tijmen? Ja, uiteindelijk is de oorlog een soort diep persoonlijke ervaring voor iedereen die het heeft meegemaakt. En juist heel erg in te zoomen op die persoonlijke verhalen en hoe het voor een mens is, geeft ons dat veel meer inzicht. En ja.
Waar ben jij eigenlijk het meest benieuwd naar bij deze verhalen?
Ja, ik weet als historicus heel veel over wat er allemaal zeg maar feitelijk aan grote gebeurtenissen is geweest tijdens de oorlog. Maar hoe dat echt zich vertaalt naar het leven van een individu na de oorlog, hoe dat doorwerkt, daar weet ik maar heel weinig van. En dat vind ik heel interessant.
Mooi. We gaan luisteren. Bij ons aan tafel zit Maarten. Welkom.
Dankjewel.
Maarten, waarom vind jij het belangrijk je verhaal te vertellen?
Ik denk dat dat deel van de geschiedenis, als het gaat om het begrip fout na de oorlog, dat eigenlijk te weinig aandacht heeft gehad tot nu toe. Misschien de laatste tientallen jaren iets meer. Er is een prachtig boek verschenen van Chris van der Heijden, Grijs Verleden, waarin naar mijn gevoel voor het eerst die tegenstelling goed en fout zeg maar wat afgezwakt werd. Ook aan de hand van vele verhalen uitgelegd werd dat er geen duidelijke scheidslijn daartussen te maken is. Even terug op jullie gesprek van zo net. Na de oorlog werden echt meteen al honderdduizenden mensen aangemerkt als fout. Men wist nog niet eens wat die mensen precies uitgevreten hadden. En dat kon verschillen van iemand die een relatie had, een vrouw met een Duitse soldaat, tot en met het verraden van Joden. En daartussenin zit denk ik ook nog een heel grote kleurenschaal. Er zit van alles tussen.
Je zegt te weinig aandacht. Waarom is het goed om daar nu meer aandacht aan te besteden?
Omdat ik denk dat dat eigenlijk wel, als ik naar mezelf kijk, een behoorlijke impact heeft gehad op leven van mensen, van kinderen, van foute ouders. Ik noem dan toch maar even het woord fout, want dat begrip snappen denk ik de meeste mensen meteen. Maar het heeft een geweldige impact gehad. En daar heb ik zelfs tot de dag van vandaag ook in zekere zin ook wel last van. En eigenlijk is dat deel van de geschiedenis nooit echt goed voor het voetlicht geweest. Dus vandaar dat ik denk dat het goed is om daar eens wat aandacht aan te besteden. Ja.
Ik zal even kort schetsen wat jouw vader deed voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de inval van de Duitsers in mei 1940 was hij een van de eerste leden van de NSB. En hij bracht het in de organisatie tot opperhopman en vertrouweling van Mussert. En tijdens de oorlog nam hij 2 keer dienst bij de SS. Ja. Tijmen, opperhopman en vertrouweling van Mussert.
Ja, opperhopman. Het doet mij een soort padvinderijachtig aan.
Ja.
Maar volgens mij was hij opperhopman bij de WA. En de weerbaarheidsafdeling van de NSB. En dat was op een soort militaire manier georganiseerd, waarbij opperhopman een rang was. Een officiersrang wel, maar niet super hoog. Een soort gemiddelde officiersrang, geloof ik.
Nee, en vertrouweling van Mussert, dat werd je niet zomaar, denk ik.
Nee, dat klopt. Volgens mij was hij een van de eerste leden van de NSB, een van de eerste 1000. En daardoor had hij ook toegang tot Mussert om met hem te praten als hij ergens mee zat. Dus dat is inderdaad wel bijzonder.
Hij kon belet vragen bij de leider.
Mocht hij gewoon naar binnen stappen op de Maliebaan in Utrecht, waar Mussert zat.
Ja, klopt.
Maarten, ik wil beginnen bij het moment dat je erachter kwam dat jouw vader fout was. Wanneer was dat en hoe ging dat precies?
Ik denk dat ik met terugwerkende kracht kan zeggen dat ik eigenlijk als kind al jong, heel jong, voelde dat er een zekere spanning in ons gezin heerste.
Waar voelde je dat aan?
Je vergelijkt je eigen gezinsleven met dat van vriendjes. Ik kwam als bij vriendjes thuis en ik was eigenlijk verrast te zien hoe ontspannen dat daar toe ging. En als ik dat vergeleek met mijn eigen gezin, althans waar ik uit voortkwam, dan merkte ik dat daar altijd een alsof er een zware deken over hing. Achteraf was dat duidelijk dat er een geheim heerste, waarvan ik als kind geen benul had, maar waarvan ik op een of andere manier wel doorvoelde dat er iets was.
En wanneer werd dat geheim ontsluierd?
Dat werd manifest toen ik in de 6e klas van de lagere school zat. En wij hadden geschiedenisles. Meneer De Haan, zal het nooit vergeten. En die vertelde over de oorlog van Duitsland met Nederland. En alle andere landen die ze overvallen hadden. Maar ook over de oorlog in Rusland. Operatie Barbarossa. Op een of andere manier had ik natuurlijk, nou niet natuurlijk, maar ik had thuis al opgevangen dat mijn vader daar ook bij betrokken was geweest. Dus ik stak heel enthousiast en blij mijn vinger op, heel trots, om tegen de leraar te vertellen, mijn vader heeft daar ook gevochten. Ik wist misschien niet waar op dat moment, maar ik wist wel dat hij in Rusland gevochten had. mijn leerkracht, de leraar, die viel helemaal stil. Die zei niks meer. En 's avonds kreeg mijn moeder een telefoontje. Dat het wellicht toch verstandiger was als ik dat soort verhalen niet in het openbaar, dus ook niet in de schoolklas zou vertellen. En dat was meteen de aanleiding voor mijn moeder. Ik was 12 jaar oud, achteraf gezien veel te jong. Dat mijn moeder het noodzakelijk vond, denk ik, om mij uit te leggen hoe dat ongeveer in elkaar zat. En dat was kort maar krachtig. Je vader heeft in het Duitse leger gevochten en is ook in Rusland geweest.
En had,
het Oostfront.
Wat voor betekenis had dat voor jou op dat moment?
Nou, ik denk dat op de manier waarop mijn moeder dat vertelde, ik al heel snel het gevoel had van, dit is foute boel. Dit verhaal klopt niet. Het past niet in het Nederlandse gedachtegoed van dat moment. Hè. Als je het hebt over begrippen van goed en fout, ja, dan had ik op dat moment al heel duidelijk het besef, dit was fout. En ik denk dat dat zeker te maken had met de manier waarop mijn moeder dat vertelde. Maar ook de reactie van die leerkracht, die eigenlijk schrok toen ik dat zo enthousiast vertelde. En daarna het serieuze gesprek met mijn moeder, die duidelijk vertelde van dat ik dat beter maar voor me kon houden. Ik denk dat dat het eerste besef was. Wat ik daarna gedaan heb, omdat ik als 12-jarige God niet wist wat ik met dat geheim, want dat was het, duidelijk.
Maar wist je, dit is fout, mijn vader was fout, het gezin is fout?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel zo doorvoelt als kleine jongen. Denkt van hier zijn wij niet goed in geweest. Het gekke is dat.
Betrok je het op jezelf ook?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, een goede vraag. Ik denk dat ik dat inderdaad op mezelf betrok.
Op welke manier?
Ik denk dat het een combinatie is van iets wat zich in je vastzet. Het gevoel, ik ben fout. Ik denk ook wel mijn hele opvoeding en de manier waarop mijn vader met ons kinderen omging, eigenlijk ook wel daaraan ten grondslag lag. Hij gaf je het gevoel, als je iets deed wat niet mocht, dat je gewoon fout was. Ik denk dat begrip fout, ik ben geen psycholoog, kan het niet uitleggen, maar op een of andere manier zet zich dat wel, heeft dat in ieder geval bij mij zich vastgezet.
Ja, en wat betekende die ontdekking voor jouw leven vanaf dat moment?
Ik denk dat op dat moment misschien nog niet zo bewust. Heel veel later, en dat is eigenlijk nog niet zo heel erg lang geleden, ontdekte ik dat ik met dat geheim geen raad wist. En dat ik vervolgens het nodig heb gevonden, omdat ik het ook kwijt moest, om dat aan mijn jongere broertje te vertellen. Die 2 jaar jonger was dan ik.
Dus die was 10.
Ja, en vervolgens ook niet wist wat hij daarmee aan moest. Later beschreef hij in een ander interview dat ik dat op een manier vertelde alsof ik aan hem vertelde dat Sinterklaas niet bestond. En het gekke is dat hij, ik weet het van mezelf misschien minder goed, maar van hem weet ik het heel goed omdat hij dat verteld heeft. Hij zei heel duidelijk, vanaf dat moment heb ik besloten om mijzelf onafhankelijk op te stellen van het hele gezin. Ik wilde geen onderdeel meer uitmaken van dat gezin. Ik zet het misschien wat zwaar aan, maar zo ongeveer heeft hij dat verteld.
En dat klinkt bijna als een bevrijding, maar het was misschien eerder een isolement.
Ik kan niet voor hem spreken, maar het was voor mij een isolement. Maar ik denk dat het zeker voor hem ook een isolement was. Hij trok zich terug uit het gezin. En ik kan dat helemaal terugdenken. Ik zie gewoon voor me hoe hij zich vanaf dat moment helemaal aan het gezinsleven onttrok. En dat heeft hij eigenlijk de rest van zijn leven ook gedaan. In ieder geval zolang als wij samen thuis woonden. Ja.
Maarten, je bent geboren in 1954. Dus ja. Dit wat je net vertelde speelde zich allemaal af in 1966. Je bent nu 69. In wat voor gezin groeide je op?
Ja, dat is een korte vraag met een lange antwoord. Ik zei net al, er heerste als een soort warme, nee, als een koude deken. Als een zware deken, dat moet ik zeggen. Als een zware deken rustte dat geheim op ons gezin. En gaandeweg kwam ik tot de ontdekking dat mijn vader heel anders was als andere vaders.
Was de oorlog een onderwerp?
Nee. Oorlog is eigenlijk nooit bij ons thuis een onderwerp geweest. Maar het was er wel altijd. Dat is heel moeilijk uit te leggen. De oorlog kwam wel eens ter sprake. En zeker tot de dag van vandaag durf ik bijna te zeggen, als mijn broers en ik bij elkaar zijn, dan hebben we het eigenlijk altijd daar wel over. Over onze vader. En over zijn oorlogservaringen. Maar op een of andere manier speelde dat wel door. En Ik denk dat mijn vader heel erg gevormd is door zijn, zijn opleiding als SS-officier in Bad Tols bij München. Want daar werd je, als ik daarop terugkijk, en ik heb zijn verhalen ook, hij heeft veel op schrift gesteld, teruggelezen. Dan werd je daar tot aan de grond toe afgebroken. En werd je langzaam maar zeker weer opgebouwd naar Duits voorbeeld. En dat betekende alle onderwerpen als rassenleer, maar ook gezag, ordnung moest zijn. En wel op een hele strenge manier.
Ja, en dat was een blauwdruk voor het gezinsleven later.
En dat vind dat als het aan hem had gelegen, en gelukkig was mijn moeder er ook nog, die wat tegenwicht wist te bewerkstelligen. Maar als ik echt, als hij het in zijn eentje voor het zeggen had gehad, dan was dat wel het model wat hij voor zich zag. Kinderen die niet mouwen, kinderen die niet huilen, strak in het gelid, bij wijze van spreken, doen wat hij wilt. En was er zeker sprake van een vorming in onze richting, nou ja, die toch wel, denk ik, overeenkomsten had met de manier waarop hij opgevoed was.
Wat voor man was jouw vader? Even los van die achtergrond van Bad Tölz, die SS-opleidingsschool.
Ik heb wel stukken gelezen van mensen die hem ontmoet hebben. Ik vind het zelf moeilijk om daar goede woorden aan te verbinden. Maar men typeerde hem als een militaristische, stramme, een man met een stramme houding. Schouders recht naar achteren. Nou, een militair overkomen. En dat hij straalde ook wel heel erg gezag uit. En ik meen echt, als ik dat durf ik dan wel te zeggen. Dat kan ik wel zeggen. Als hij ergens binnenkwam, dan kwam er iemand binnen. Dan viel bij wijze van spreken de zaal. Ik heb dat ook wel meegemaakt. Dan viel de zaal ook wel leeg.
Stil.
Ja. Ja. Dus hij straalde enorm gezag uit. En
afstandelijk?
Zeer afstandelijk naar zijn kinderen toe. Zeer afstandelijk. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een compliment gekregen heb of een schouderklopje of een hand op mijn schouder. En als die hand op mijn schouder lag, dan probeerde ik daar onderuit te komen. Want dat was een onprettig gevoel,
ja.
Durf ik te vertellen. Ja. Dus ik kan echt zeggen dat ik ben niet in liefde opgegroeid. Om dat maar even zo te zeggen. Ja.
Ja.
Zo omschrijf ik dat.
Ja. Ja. Jouw vader kwam gewond terug uit de oorlog.
Zwaar gewond, ja.
Hij miste een onderarm.
Ja.
Je moest hem regelmatig helpen in huis.
Ja. Ja. Hij was dus gehandicapt. Hij had zijn linkerarm verloren. Zijn lijf zat vol met granaatsplinters. Ik denk als hij door een detectiepoortje op Schiphol liep, dat alle alarmbellen afgingen. Er zaten links en rechts nog wat splinters in zijn lijf. Maar hij had zijn linkerarm verloren bij Charkov, Rusland. En om die reden kon hij dus zijn vingers niet strikken. En meestal deed mijn moeder dat, gelukkig. Maar heel soms moest ik hem helpen. En dat heb ik als zeer onprettig ervaren. Ik moest hem een keer helpen met het repareren van een stekker. En dat lukte niet meteen. Hij gebruikte zijn rechterhand en hij had mijn linkerhand nodig. Dus gezamenlijk moet je proberen zo'n stekker te repareren. Nou, probeer het eens. Is toch echt ingewikkeld als je niet kan samenwerken. Dat lukte niet meteen. En toen zei hij keihard en uit de grond van zijn hart: jij kan ook helemaal niets. En als ik dat vertel, dan lopen de rillingen wel weer over mijn rug. Maar dat was prachtig. Het is een voorbeeld van de manier waarop die, voor mijn gevoel, naar mij keek. Ik kon in zijn ogen helemaal niks.
En dat was jouw plek in het gezin?
Ja, proberen te verdwijnen. En later, toen ik in de puberteit kwam en wat opstandig gedrag ging vertonen, had ik echt wel het gevoel dat je moest maken dat je wegkwam altijd. Dus ik vluchtte naar vriendjes en vriendinnetjes. Ik zat recht tegenover hem aan tafel. Mijn haargroei was niet helemaal in zijn ogen in orde, zal ik maar zeggen.
Iets langer dan normaal.
Iets langer dan normaal. Zeker geen militaristisch uiterlijk. En ik moest echt, ik probeerde echt gewoon wel onzichtbaar te zijn voor zijn afkeurende blikken.
Even het historische verhaal. Jouw vader is 15 als hij in 1932 lid wordt van de NSB. Misschien daar, Tijmen, NSB, misschien daar kort even iets over.
Ja, de NSB, de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging, opgericht door Anton Mussert. Eigenlijk naar voorbeeld van de Italiaanse fascisten. Mussert is groot bewonderaar van Mussolini en hij wil ook zo'n partij. Ik vond wel, inderdaad, hij werd op 15-jarige leeftijd werd hij lid.
Ja.
Dat is heel jong, lijkt me.
Ja. Misschien moet ik het even uitleggen. Mijn opa was luitenant-kolonel. Toen al. Misschien iets lager in rang in op dat moment. Maar mijn vader was beroepsofficier. En als beroepsofficier mocht je geen lid zijn van in ieder geval de NSB. Misschien ook niet van elke andere politieke partij. Maar in ieder geval niet van de NSB. Mijn vader heeft het later het allereerste beroepsverbod van de wereld genoemd. Maar dat mocht dus niet. Mussert had een interview gegeven voor, ik geloof, het Algemeen Handelsblad. Die bestond toen al. En mijn vader had dat gelezen. En die had tegen zijn vader gezegd van, dat lijkt mij een interessant verhaal. Als 15-jarige. En toen zei mijn opa, die zei van, nou, waarom schrijf je niet een briefje naar die NSB? En vraag je om informatie of inlichtingen. Dat heeft mijn vader gedaan en in plaats van antwoord kreeg hij een lidmaatschapsspeldje en een zwart hemd toegezonden. En was hij vanaf dat
was
moment...
Was hij gewoon lid gemaakt?
Was hij lid gemaakt. Nummer 739, om precies te zijn.
Maar het is wel gebleven dus?
Mijn vader is tijdelijk als lid stilgezet, zal ik maar even zeggen. En dat was op het moment dat hij zelf beroepsmilitair werd, vlak voor de oorlog. Heeft de KMA gedaan.
Militaire Academie.
Militaire Academie in Breda. En was dus beroepsmilitair. En omdat je als militair geen lid mocht zijn van de NSB, heeft hij op dat moment zijn lidmaatschap via een briefje aan het hoofdkantoor van NSB stilgezet. En toen kreeg hij als antwoord terug dat hij tijdelijk als lid stilgezet was. Maar dat hij weer
ze hielden een plekje voor me vrij.
Precies.
Daar kwam het op neer.
En hij zou zijn nummer weer terugkrijgen op het moment dat er andere tijden zouden aanbreken. Dat stond volgens mij letterlijk in die brief. Ja.
Oh ja.
En zo is het ook gebeurd. Dus hij heeft zijn lidmaatschap gehouden toen in 1940 de Duitsers binnenvielen. Is die weer 739 geworden. En dat is die gebleven.
Maarten, na de capitulatie op 15 mei 1940... Dus na de overgave van Nederland aan de Duitsers loopt jouw vader werkloos door Amsterdam en neemt een kijkje bij de WA, de weerbaarheidsafdeling. Tijmen, wat is de weerbaarheidsafdeling?
Ja, de weerbaarheidsafdeling is eigenlijk een soort afdeling van de NSB en is ooit opgericht als soort lijfwacht van Mussert. Ook weer naar voorbeeld wat er in Italië gebeurde, wat er in Duitsland gebeurde. Hitler had de SA, Mussolini had de zwarthemden. Dus het waren jonge gasten in een zwart uniform die trots door de straat liepen te marcheren, strijdliederen zongen, allemaal fit en atletisch waren. Ook voortdurend in de jaren 40 en 30 opstootjes hadden, aan het vechten waren met communisten of met de politie of met de Joodse groepen. En het was echt...
De gewapende arm van de NSB.
Ja, klopt. Om zichtbaar te zijn op de straat en om ook de kracht uit te stralen. Jongheid, vitaliteit. Ja. Ja.
En jouw vader vond daar iets van, Maarten. Hij schrijft daarover in zijn dagboek.
Ja.
Misschien kan je daar een stukje van voorlezen.
Dat kan ik. Mijn vader die kreeg de opdracht na de beëindiging van de oorlogsactiviteiten in mei 1940. De opdracht om met zijn manschappen de dag door te brengen. En dat betekende wandelen in het park, bioscoop bezoeken enzovoorts. En mijn vader, in hart en nieren zijnde een militair, die beviel dat absoluut niet. En toen gaf iemand hem de tip: jij bent toch lid van de NSB? Ga eens kijken bij de WA, de weerbaarheidsafdeling. De geuniformde ordedienst en knokploeg eigenlijk van de NSB. En mijn vader is er naartoe gegaan. En dat vond hij geweldig. En hij schrijft in zijn dagboek: daar werd gemarcheerd, gezongen en geëxerceerd dat de vonken ervan afvlogen, schrijft hij in zijn dagboek. Toen ik al die oude strijdliederen weer uit volle borst hoorde zingen en het enthousiasme zag waarmee iedereen zich ten volle gaf, was mijn besluit snel genomen. Hier lag mijn toekomst. Achter mij lag een militaire diensttijd vol frustraties met soldaten die niet wilden, met de reserveofficieren die in feite burgers in uniform waren, met beroepsmilitairen die uitgeblust waren na jaren van afbraak, spot en hoon. Voor mij was dit een weg naar de nieuwe tijd, naar een verenigd Europa, waarin de verschillende landen toch hun identiteit zouden behouden. En naast mij, op dezelfde weg, duizenden anderen van de idealen vervuld.
Ja, Tijmen, ik kan me voorstellen dat meer mensen dat sentiment hadden. Zeker. Op dat moment in de oorlog.
Op dat moment in de oorlog en ook voor de oorlog al. Dat hoort nou bij de aantrekkingskracht van de NSB. Die belooft een nationaal verhaal. Een sterk Nederland met een sterke leider. Niet meer al dat democratische ingekakte overleggen met elkaar. We moeten hier vanuit kracht, samen, nationaal.
Ja, en het waren de overwinnaars natuurlijk op dat moment. Hè? Ja. Dus een logische partij, denk ik, om je bij aan te sluiten.
Ja, klopt. En ook in... De Duitsers die nemen natuurlijk half Europa over. Die dwingen Frankrijk op de knieën. Dus veel mensen denken ook, ja, het is eenmaal de nieuwe realiteit waar we het mee te doen hebben. En ja, de weg voorwaarts dus dan sluit ons daarbij aan.
Ja, ja. Het leek er niet op dat de Duitsers snel zouden gaan verliezen.
Nee, dat klopt.
Ja. Ongeveer een jaar later, Nederland is dan ruim een jaar bezet, vertrekt jouw vader naar het Oostfront.
Ja.
Als SS'er.
Ja, klopt. Nou ja, in juli augustus 41 werd het eerste vrijwilligerslegioen opgericht. Dus dat waren Nederlanders die lid konden worden of dienst konden nemen binnen de SS. Mijn opa was luitenant-kolonel. Had in de oorlogsdagen gevochten aan de Moerdijkbrug. En generaal Seyfert. Nou, geen onbekende.
Generaal Seyfert.
Ja, een Nederlandse generaal.
Generaal met Duitse sympathieën. Die kregen opdracht van de Duitsers om het Nederlandse vrijwilligerslegioen op te zetten. En die vroeg vervolgens aan mijn opa, die luitenant-kolonel was, of hij commandant te velde wilde worden binnen de SS. Het gekke is dat je daar in boeken niks van terugvindt. Maar ik weet uit de overdracht van mijn opa en van mijn vader dat hij echt ook aangezocht werd als commandant te velde. Binnen dat nieuwe SS Vreemdelingenlegioen.
Ja, en jouw vader volgde en mijn vader, zijn vader, jouw opa.
Ja, mijn vader was enthousiast over zijn vader. Allebei beroepsmilitair.
Dus het was echt vader en zoon die samen in dienst gingen?
Ja. En allebei er dus voor kozen om vrijwillig dienst te nemen bij de SS.
Ja.
En dat was de eerste indiensttreding van mijn vader.
En hij vertrekt naar het Oostfront nadat hij op 22 juni 1941 op de radio het bericht hoort dat Finse, Hongaarse, Duitse, Slovaakse en Roemeense troepen over
Deense.
Deense troepen over een breedte van 3000 kilometer de Russische grens oversteken. En dat is het begin van operatie Barbarossa. Tijmen.
Ja, een keerpunt in de geschiedenis. Ongelooflijk belangrijk. Omdat in het interbellum, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen, is de Sovjet-Unie een groot land waar een revolutie is geweest, is communistisch. En dat communisme wordt eigenlijk door het hele Westen gewantrouwd. Door Duitsland, maar ook door Nederland, door Engeland, eigenlijk door iedereen.
Ja, het rode gevaar.
Zeker. Nou, ondertussen komt in Duitsland natuurlijk komt Hitler op. Ook een groot gevaar. Die begint inderdaad een oorlog door uiteindelijk Polen binnen te vallen. En wat dan gebeurt is dat Duitsland en de Sovjet-Unie die sluiten een niet-aanvalsverdrag en die besluiten om Polen op te delen. Wat heel raar is, want daardoor is er een soort niet vriendschap, maar een soort samenwerking tussen de communistische Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland.
Ja, een soort duivelsverbond bijna.
Absoluut. Vervolgens heb je inderdaad Duitsland dat Nederland binnenvalt. En veel mensen zijn anti-Duits, maar ook nog steeds wel anticommunistisch. Dus op het moment dat Nazi-Duitsland ineens de Sovjet-Unie aanvalt, is dat voor heel veel mensen ook een... Ze vallen de Bolsjewieken aan en die zijn gevaarlijk, die zijn slecht. Dus dat, ook in dat licht wordt het vrijwilligerslegioen opgericht. En daarbij wordt ook expliciet gezegd, als je dienst neemt in het vrijwilligerslegioen, dan vecht je... Met Nederlanders in een Nederlandse eenheid, met Nederlandse officieren, zij aan zij met het Duitse leger, tegen de Bolsjewieken, tegen de Russen, tegen de communisten. En we zullen jullie ook niet inzetten tegen de Britten.
Nee. En was dat ook een motief voor jouw vader, dat rode gevaar?
Absoluut. Opa en mijn vader zeer anti-communistisch. Dat heeft ook een geschiedenis, omdat een aantal van de broers van mijn opa burgemeester waren, zeg maar liberaal. En ook van daaruit een behoorlijke aversie hadden tegen alles wat communistisch en links georiënteerd was. Dus die felheid tegen het communisme zat er echt ingebakken. Dus dat was zeker een motief voor mijn vader en mijn opa om met de Duitsers mee te vechten.
Maarten, wat deed jouw vader precies daar aan het Oostfront?
De eerste keer dat zij samen gingen, zijn ze maar heel kort geweest, mijn opa en mijn vader. Omdat ze een enorme ruzie kregen met de Duitsers. Mussert had afgesproken dat het Nederlandse legioen ook echt een Nederlandse legioen was. Er zaten ook op hun uniform onderscheidingstekens die duidelijk maakten dat ze Nederlanders waren. En het zou ook onder duidelijk Nederlands gezag zijn. Weliswaar in het Duitse leger, maar wel zelfstandig. En toen ze aankwamen in Polen met de bedoeling om verder te trekken naar Rusland. Toen bleek al heel gauw dat de Duitsers al hun beloftes niet waar hadden gemaakt. En mijn opa en mijn vader, mijn opa in eerste instantie werd daar zo ontzettend kwaad over. Dat hij, laten we zeggen, zijn geweer op de grond gooide, bijna letterlijk. En de trein pakte en zei, ik doe het niet meer mee.
Ze gingen teleurgesteld terug.
Gingen absoluut teleurgesteld terug. En mijn vader, die ook trouw meegegaan was met mijn opa, ging ook net zo trouw weer terug, solidair, terug naar Nederland.
Ja, maar de teleurstelling was niet groot genoeg om niet nog een tweede keer lid te worden van de SS. Deed hij een jaar.
Ja, dat blijft nog steeds een heel apart verhaal. Daar zijn verschillende versies van. Ik zal er maar eentje noemen. En dat was eigenlijk de druk vanuit de Mussert door de Duitsers, denk ik. Maar om soldaten te leveren voor de SS, die werd steeds groter. Zoals ik net vertelde, was die eerste lichting niet meteen. Er zijn wel mensen doorgetrokken hoor, met de Duitsers naar Rusland. Maar een groot deel is ook teleurgesteld teruggekeerd. Ik vind het nog steeds apart dat dat gewoon zomaar zonder problemen kon. Hè? Dat je en toch dienst nam in de SS, maar dat je ook gewoon kon zeggen.
Ja, je deserteert in feite, toch?
Ik maak niet meer mee, ik doe het niet meer mee, ik doe niet meer mee. Ja, een soort disset. Ja,
maar dat alsof je contract ontbond.
Ja, ik weet wel dat mijn opa naar Seyfarth gegaan is en gesprek heeft gehad met Seyfarth, Mussert en Rauter in Nederland, in Den Haag. En dat er een enorme ruzie uit voortgekomen is. Omdat mijn opa vond dat hij niet alleen, maar ook Mussert eigenlijk moest toegeven dat hij gewoon ontzettend belazerd was. Mm. Ja. Daar zijn nog stukken van te vinden in het archief. Maar dat is een enorme knokpartij geworden. Bijna letterlijk. Ja. En mijn opa heeft toen zijn NSB-insigne van zijn jas afgetrokken, op de grond gegooid. Zijn lidmaatschap op de grond gegooid. Ook letterlijk. En gezegd van, jullie worden belazerd tegen Mussert. En Seyfarth. Ik doe niet meer mee.
Nee,
en daarmee kwamen ze weer thuis.
Die eerste keer heeft je vader eigenlijk niet deelgenomen aan de strijd, aan gevechten. Nee. Een tweede keer wel?
Ja, dat was in, moet ik even nadenken, dat was in eind 42.
Ja, hoe lang duurde dat? Hoe lang heeft hij daar aan het front gezeten?
Ja, hij zat in oktober 2000, wat zeiden we net? 42. Ja. Heeft hij eerst een opleiding in Arnhem gehad en later naar Bad Tols gegaan. En van daaruit is hij in juli 1943 bij de SS-staf onder Felix Steiner.
Ja, Bad Tols is de SS-officiersopleiding.
Dat weet ik niet.
Ja, Junkerschule en bij Mussert, bij München in de buurt. Een hele, hele zware, een van de meest zware opleidingen. Militaire opleidingen die je maar kan bedenken. Maar niet alleen maar militair gezien. Hè? Dus ze moesten leren paardrijden, schieten, granaten werpen. Maar ook leren, rassenleer was een onderdeel. Een breed ideologische opleiding.
Daarover gesproken, wat wist jouw vader eigenlijk van de systematische jodenvervolging en genocide?
Moeilijke vraag. Ik heb de neiging om nog steeds te blijven spitten in het leven van mijn vader, voor zover het Nederlandse archief, Nationaal Archief, mij toestemming geeft om daarin te grasduinen. Echt zwart op wit kan ik uit het archief niks ontdekken. Maar ik durf zeker te zeggen, hij was zo antisemitisch als, als de pest.
Hoe weet je dat zo zeker?
Nou, ik denk bij de gelegenheden waarbij bijvoorbeeld Joodse mensen op televisie kwamen, dan moest wat hem betreft de televisie ogenblikkelijk uit. En ik ga nu voor deze podcast niet herhalen met welke bewoordingen dat gebeurde. Maar nou, dat liet niks aan enige... Nee, dat was duidelijk genoeg.
En daar was jij bij?
En daar was ik bij, ja. Dus de televisie ging uit als een Joods iemand... ik noem toch maar een naam, Mies Bouwman bijvoorbeeld... of Sonja Barend. Dan ging ogenblikkelijk de televisie uit. En als die soms een stuk in de krant las en zichzelf niet kon inhouden... Dan vlogen de antisemitische bewoordingen ook wel over tafel. En
wat deed dat met je?
Ik vond het ontzettend naar. En nog steeds. Dus ik kost mij nog eens moeite om dat ook nu zo tegen jou te vertellen. Dat zit op een of andere manier... is dat ook weer net als die zware deken. Dat legt een deken op je. Waarbij je echt op latere leeftijd voor jezelf moet heropvoeden in jezelf... om van dat stemmetje, want het wordt het op een gegeven moment... om daarvan af te komen.
Maar die blijft kennelijk. Want je hebt nog altijd moeite om daar iets over te vertellen.
Ja, omdat ik me daarvoor schaam. Ik schaam me voor, plaatsvervangend voor mijn vader... dat hij zich op die manier gewoon uitliet. Zowel politiek, rechtsextremistisch... maar ook gewoon rassenhaat, zou ik maar zeggen. Hè? En antisemitisme, heel duidelijk. Ik vind dat afschuwelijk... En ik heb dat, durf ik te zeggen, verre, verre, verre van mij geworpen. Maar ja, ik heb er wel heel veel last van gehad. En ergens kan ik niet goed uitleggen waarom, maar dat zit er nog steeds. Nogmaals, heb ik helemaal geen last meer van. Maar dat je een vader hebt die zich zo uit, dat vind ik afschuwelijk. Ja.
Op wat manier heb je er last van gehad?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat het vooral plaatsvervangend is. Plaatsvervangende schaamte. Dat je in je gezin of in je familie, je eigen vader... iemand hebt die tegen donkerkleurige, anderkleurige mensen... andersdenkende, ook politiek gezien... mensen met andere opvattingen... totaal geen enkele sympathie had. Kon die zich niks bij voorstellen. Geen enkele sympathie kon opbrengen. Enzovoort.
Nee. Even terug naar de oorsprong. We hadden het Rode Gevaar. Een militaire opleiding. Je opa die ook militair was. Kun je zeggen dat omstandigheden de mens maken? En dus ook jouw vader?
Ja, zeker. En ik moet zeggen, we hadden het net over het woordje fout. Ik heb wel inmiddels wel enig begrip voor zijn indienstneming bij de SS als het gaat om... strijden tegen het rode gevaar, hè? Zoals we dat net benoemd hebben. Dat snap ik wel een beetje. Je moet je voorstellen, in de tijd van waarin mijn vader lid werd van de NSB... was grote werkloosheid in de wereld. Ambtenaren in Nederland, dus ook beroepsmilitairen, zoals mijn opa... die werden met de nek aangekeken. Was een beetje ook de tijd van het gebroken geweertje. Hè? Dus antimilitaristische sentimenten. Het was gewoon een hele roerige en onrustige tijd. Grote werkloosheid. En daarin ontstond ook ruimte voor allerlei anticommunistische gedachten. Zeker bij mijn opa en mijn vader. Ja. Ja.
Pleiten die omstandigheden je vader vrij?
Enigszins. Als het gezien als het gaat om zijn gevechten tegen het rode gevaar... wat hij tot aan zijn dood volgehouden heeft... dan kan ik daar nog wel in meegaan. En voor de rest helemaal niet. En de rest bedoel ik... alles wat te maken heeft met rechts-extremistische gedachtes. Noem het gewoon rustig maar fascistisch. Daar heb ik geen enkele warme gevoelens bij. Maar dan ook geen enkele.
Nee. Denk je wel eens, wat had ik gedaan... als ik in de schoenen van mijn vader had gestaan?
Ja, en iemand schreef, en dat zit in het Nationaal Archief in zijn dossier, schreef, we spreken hier, en dat is mijn vader, een enorm intelligente man. Dat was hij, dat moet ik ook toegeven. Hij was echt ongelooflijk intelligent. Maar tegelijkertijd, als je zo intelligent bent, hoe haal je het dan in je hoofd om, dan mag je verwachten van iemand die intelligent is, dat hij gewoon goede keuzes maakt. En dat hij keuzes maakt die niet... tegengaan tegen het het doodwensen van mensen. Ik noem maar wat. Hè. Als je praat over antisemitisme of jodenvervolging. Dan maak je daar geen onderdeel van uit. En daar heeft hij wel onderdeel van gemaakt. En nog sterker, hij heeft dat sentiment ook uitgedragen. Tot aan zijn dood. En daar, dat, ja, dat vind ik onverkrobbaar. En ik denk, vanuit mijn gevoel van moraliteit, dat ik die weet ik wel zeker, die keuze nooit gemaakt zou hebben. Nee. Never niet.
Je hebt veel onderzoek gedaan naar hoe het leven van jouw vader eruit zag. Wat heb je precies gedaan? Of misschien nog steeds?
Ik heb een aantal keren naar Nielt geweest, Nationaal Archief. Veel gelezen. Er zijn ook nog wel wat boeken verschenen. Onder andere van Evert-Jan van Roekel. Die onderzoek gedaan heeft naar de ervaringen van SS'ers aan het Oostfront. Vooral in de periode van begin van de oorlog. Van operatie Barbarossa. En daar komt mijn vader ook voor. Onder een schelnaam weliswaar. Maar er is nogal wat over mijn vader geschreven. En dat heb ik allemaal boven tafel getakeld. En nou, bij tijd en wele hou ik daar mee op. Maar er gebeurt elke keer wel iets. Mm. Hetzij in de pers, op tv of in een nieuw verschenen boek. Waardoor dat wel weer boven komt.
Ja, en waarom ben je die zoektocht aangegaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. En ik weet het tot de dag van vandaag ook niet precies. Ik denk wel, en dan kom ik terug op wat jij net zei of vroeg. Het willen snappen van de beweegredenen van mensen die eigenlijk de kans hebben om keuzes te maken en de goede keuzes te maken. Dat geldt ook voor deze hedendaagse tijd. Daar waar een land een ander land binnenvalt. Daar waar bevolkingsgroepen onderdrukt worden. Daar waar mensen uitgesloten worden. Mag je toch verwachten van mensen met een gezond verstand, en dat verwacht ik in ieder geval van mezelf, dat ik daar de goede keuzes in maak. En de beweegredenen van mensen om dat niet te doen, ook in deze tegenwoordige, kijk naar de politiek of van dit moment, dat vind ik onbegrijpelijk. Mm-hmm. Met onze ervaringen, met onze kennis van de geschiedenis, van waar we het nu over hebben, is het toch onbegrijpelijk dat mensen nog steeds meegaan met allerlei sentimenten waarvan je denkt, denk nou even 10 tellen langer na.
Ja, is het ook om te begrijpen hoe jouw eigen leven is verlopen zoals het is verlopen? Want jij bent in wezen ook geïsoleerd, niet serieus genomen.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik, alhoewel ik mezelf niet als outcast beschouw. Misschien ben ik dat toch wel een beetje, Rick. Ja, dat zou kunnen, ja.
Kun je daar voorbeelden van geven? Hoe je jeugd was of de periode daarna?
Nou ja, ik vertelde ergens in dit verhaal al over het feit dat mijn jongere broer zich eigenlijk op een gegeven moment heeft afgesloten van het gezinsleven en zijn eigen gang onafhankelijk is geworden. Zijn eigen gang is gegaan. Ik denk dat als ik naar mijn broers kijk en ook naar mezelf, dan hebben we dat allemaal. We zijn vrij onafhankelijk denkers. Wij zijn vrij eigenwijs. We staan erg op zichzelf. En ik denk niet dat wij heel snel met welke wind dan ook mee zullen waaien. Dus het besef van kies ik nu het goede en neem ik bewust een stap om mee te gaan ergens in. En schaadt dat mensen? En schaad ik iemand daarmee? Dat bewustzijn is wel heel erg groot. Het morele besef, denk ik, is wel door het geschiedenis met mijn vader wel heel volwassen geworden.
Ja, maar het heeft ook betekenis gehad op hoe je in het leven stond. Hè? In je studententijd.
Ja.
De relaties die je hebt gehad.
Ja. Moeizaam. Ja, ik denk, en dat zit wel verbonden in de geschiedenis van mijn vader en ook wel van mijn moeder. Het ontbreken van warmte en liefde en op jonge leeftijd al voor jezelf moeten gaan zorgen eigenlijk. Hè? Ook emotioneel. Dat doet wel wat met je. En ik denk dat...
Want wat deed het dan met je?
Relationeel. Onkundig over de wijze waarop een gezond gezinsleven... Wij kwamen eigenlijk uit een zeer dysfunctioneel gezin. En het heeft heel lang geduurd voordat ik doorhad hoe een gezond gezinsleven eruit zou kunnen zien. Dat moet je als het ware herontdekken. Dat ontdek je
Want hoe zag dat leven eruit volgens jou?
Bij mijn ouders thuis? Vroeger?
Nou, hoe jij dat ervaren had.
Warmte, genegenheid.
Maar dat miste je?
Absoluut. Maar dat moet je dus voor jezelf weer herontdekken. Om te zorgen dat nou, je moet jezelf weer heropvoeden.
Welke betekenis heeft het gehad voor bijvoorbeeld relaties die je bent aangegaan?
Dat weet ik wel zeker. Mislukte relaties. Ik ben op jonge leeftijd getrouwd en ook kinderen gekregen. Ik had werkelijk geen enkel idee hoe een gezond gezinsleven eruit kon zien. Echt niet. Nee. En dat heeft ook tot mislukkingen geleid, mag ik wel zeggen. Ja. Pijnlijk om dat te zeggen, maar het is wel waar. Ja.
Hoe stond jij daarin dan in dat soort?
Ja, ongemakkelijk, onwennig, onzeker, onwetend. Al dat soort dingen. Als je zelf geen liefde hebt gehad. Ik bedoel, het geldt natuurlijk voor veel meer mensen in andere situaties. Dat ben ik me ook van bewust. Dus ik zit hier niet. Ik snap dat het in veel gezinnen, dysfunctionele gezinnen, komen helaas heel vaak voor. In allerlei soorten en maten. Maar ik ben ervan bewust dat als je zelf daar niet. Als je daar zelf geen weet van hebt van hoe een gezond gezin eruit ziet en je groeit op in een dysfunctioneel gezin, ja, dan sta je eigenlijk gewoon in het leven al met, 5-6-10-0 achter.
Ja, maar hier speelde nog iets extra's een rol, denk ik. Namelijk het gevoel fout te zijn en de schaamte daarover.
Ja, klopt. Ja, dat woord fout, dat heeft voor mij wel een bijzondere betekenis. Ik denk dat het tot de dag van vandaag, en het gaat steeds beter, durf ik ook te zeggen, maar. Ja, misschien een heel kinderachtig voorbeeld, maar ik ga het toch maar gebruiken. Kijk, als je het dopje van de tandenborstel vergeet erop te doen en jouw partner, jouw echtgenote, zegt tegen jou van je hebt het dopje niet op de tanden staan, dan gaf dat bij mij meteen het gevoel, ik ben fout. Dat is onuitlegbaar, maar dat zit zo diep. Dus mijn eerste reactie is, ik ben fout. Ik heb iets fout gedaan.
Maar fout in een hele beladen zin dan?
Maar fout in een nare, beladen. En mijn eerste reactie is dan, zou kunnen zijn, ik heb dat wel afgeleerd, om mezelf ontzettend te gaan zitten verdedigen. Waarom ik dat vergeten ben of zoiets. Of iets van die aard. En ik heb geleerd om daar langzaam maar zeker wat afstand van te nemen. Maar het gekke is, het zit wel in mijn lijf. Dus het kan me morgen weer gebeuren dat iemand mij aanspreekt op iets wat ik fout gedaan heb. En dat mijn eerste natuurlijke afweerreactie is, ik ben fout. Raar, maar waar.
Tijmen, wat denk jij als je dit hoort?
Heel heftig dat het zo, net wat je net zegt, dat het in je lijf zit. Ja. En dat zo voortkomt uit een oorlogservaring. Dat is heel, vind ik heel moeilijk om me dat in te voelen. Maar ook. Wat ik ook een mooie parallel vind, wat je net zegt, dat het ook in heel veel andersoortige gezinnen met andersoortige verhalen, dat er ook vergelijkbare ervaringen in zitten. Ja. Dat raakt me ook wel.
Ja.
Ja, het zijn in wezen misschien universele trauma's die je oploopt.
Ja, geloof ik.
Ja,
zeker.
En wat ook een beladen vergelijking is, maar waar ik wel aan moest denken, is dat je ook bij veel. Bij Joodse gezinnen dit soort verhalen hoort. Die familieleden hebben verloren in de oorlog. Misschien wel door mensen, collega's van jouw vader, zou ik maar even zeggen. Ja. Dat daar ook in dat de gezinsverhoudingen en dat soort verhalen ook doorspelen.
Ja.
Dat klopt.
Dat klopt.
Ja, dat is natuurlijk een hele gekke pijnlijke vergelijking of zo. Maar wel dat raakt me wel. Ja.
Nee, om die reden zou ik hem al bijna niet durven te maken.
Nee, ja, ik merk dat ik aarzel om het op tafel te brengen. Maar dat is wel.
Nee,
ja.
Maar ik ben wel blij dat je het doet. Want ik heb natuurlijk heel veel boeken gelezen over de ervaringen van Joodse mensen in concentratiekampen. En ook de ervaring van Joodse mensen van na de oorlog. En daar zag ik, moet ik toegeven, ook wel wat parallellen in. Ja. En ik ga me er absoluut op geen enkele wijze mee vergelijken. Dus daar begrijpen we elkaar heel goed. Maar het viel mij wel op, inderdaad, dat daar ook gezwegen werd. Dat daar ook gewoon de dingen niet op tafel gelegd werden. En de verschrikkingen ook niet geuit werden. En dat zwijgen, dat grote zwijgen, dat heerste bij ons thuis natuurlijk ook. Er werd niet over gesproken. Ja. Terwijl er alle reden was om dat gewoon eens op tafel te leggen.
Heb je ooit gesproken met Joodse mensen over soortgelijke ervaringen?
Nee. Nee, helaas niet. Nee. Misschien komt dat nog eens daarvan. Ja.
Ja. Ja. Zou je durven?
Het toeval wil dat mijn jongste dochter een aantal jaren een relatie heeft met een Joodse vriend. En ik heb onlangs die vader ontmoet. En ik zou je zeggen, dat was heel emotioneel voor mij. Dat ik een Joodse man, we hebben elkaar omarmd, omhelst. Hij was een hele warme, hartelijke man. En ik vond het gewoon geweldig dat mij dat nog gegeven is. Ten deel is gevallen. Ja, ja. Dat klinkt dramatisch. En ik hoop niet dat iemand het overdreven vond. Maar voor mij was dat echt een emotioneel moment. Ik denk van, nou, ik heb dat losgelaten. Ik heb dat achter me gelaten. Maar ik heb het ook nog manifest kunnen maken door iemand van Joodse afkomst hartelijk te omhelzen.
Ja, was het daarmee ook een beetje goed gemaakt? Klinkt misschien raar.
Maar... dat weet ik niet. Maar ik had er een heel warm gevoel bij, in ieder geval. Ja, heel warm.
Ja. Je zegt, ik ben er... het komt nog steeds op momenten bij me terecht. Terug, hoe gaat dat verhaal verder?
Een goede vraag. Wederom, Rick. ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, ik heb er net al iets over gezegd. Als ik kijk naar heden ten dagen en ik zie de ontwikkelingen op politiek gebied. Ik ga dat toch even benoemen. En namelijk het terugkeer van het rechtsextremisme. Laten we even zeggen fascistische uitlatingen. En politieke partijen door de hele wereld eigenlijk die langzaam maar zeker weer voet aan de grond proberen te krijgen. Ja, dan zou ik bijna zeggen van ik ga de politiek om de strijden te trekken. Want dat vind ik afschuwelijk. Ik ben daar ook wel huiverig voor. Ik zie, en niet alleen maar binnen het rechtsextremisme, zoals de hedendaagse partijen. Nou ja, ik noem het gewoon Forum voor Democratie is voor mij daar een groot voorbeeld van. Ik heb soms een iets in mij die zegt van ik moet daar ten strijde trekken. Nou, zover wil ik niet gaan. Maar ik hoop wel dat we met elkaar het besef hebben en het fatsoen hebben en het morele besef om niet onverschillig te zijn tegen dit soort tendensen.
Zie je parallele thema's?
Tussen het verleden en het heden?
Ja.
Ja, dat is ook altijd een hele lastige vraag om te duiden. Wat ik wel mooi vond, voor de opname zaten we met elkaar te praten. En toen benoemde je dat je af en toe een soort van woorden hoort die je vader ook gebruikte.
Ja, dat klopt. Ja. Ik ben zo iemand die volgt de debatten in de Tweede Kamer nogal. Daar komen wel eens dingen voorbij waar ik nu niet 1, 2, 3 een voorbeeld van kan noemen. Maar waarvan ik denk van, nou, dat is nou precies het sentiment waar mijn vader ook mee, mee zou komen. Ik geloof dat jullie zijn historici. Historisch revisionisme komt in mij op. Hè? En het benadrukken van gebeurtenissen in de tijd en bewust weglaten van gebeurtenissen. Om daar net even een andere draai aan te geven. En daar zijn voorbeelden van en ik zie ze iets te vaak.
Ja, het is nog steeds allemaal heel dichtbij.
Ja, ja.
Je vertelde ook over dichtbij gesproken. Je vertelde ook net vlak voor de opname dat je pas aan iemand vertelde. Als je bij een hand geeft, ben je twee handshakes verwijderd van Hitler.
Ja, sinds kort. Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met het oorlogsverleden van mijn vader. Maar pas onlangs, en nog geen 2 weken geleden, realiseerde ik me ineens, ik geloof dat het bij jou was, een tijdje geleden toen je bij mij op bezoek was, dat ik ineens dacht van, als ik jou een hand geef, dan ben ik gewoon eigenlijk maar heel kort van Mussert verwijderd. Ja. Mijn vader had een hele goede band met Mussert. Dat was vertrouweling. En die heeft hem heel vaak, ik heb daar een foto van, dat ze elkaar net een hand gegeven hadden. Nou, en we zijn dan 1 handshake verwijderd van Mussert en 2 van Hitler.
Dat is eigenlijk akelig dichtbij.
Dat is akelig dichtbij, ja. Ja.
Zijn er wel eens momenten dat je denkt, nu kom ik er los van dat hele verhaal?
Wel steeds meer. Ik kan er ook bij tijd en wijle gewoon laten rusten. Maar ik merk wel dat de prikkeling is er gewoon heel snel. Dus er hoeft me iets te gebeuren op televisie of in de pers. Of een nieuw verschenen boek. Waardoor dat gewoon weer meteen boven tafel komt.
Ja. Na de oorlog was jouw vader een van de 152 Nederlanders die de doodstraf opgelegd kreeg. Is dat veel of weinig?
Ja, volgens mij is dat relatief weinig. Als je net kijkt dat er alleen al meer dan 20.000 Nederlanders naar dienst hebben genomen in de Waffen-SS. Inderdaad, wat je eerder vertelde, er kwam natuurlijk meteen een soort heksenjacht op gang naar collaborateurs. En iedereen werd opgepakt die verdacht werd. Ja, dat er dan 152 ter dood worden veroordeeld. En heel veel daarvan worden ook helemaal niet, die doodstraf wordt helemaal niet voltrokken. Nee. Dan is dat is niet heel veel, zou ik denken.
Nee, want bij 39 mensen werd die straf uitgevoerd. Dus er zijn ook nog heel veel mensen die
die
strafvermindering hebben gekregen.
Ja,
ik weet de aantallen niet precies. Ik weet wel dat mijn vader is ter dood veroordeeld.
Waarom is die doodstraf nooit uitgevoerd?
In een cassatie, hè? Je wordt de doodstraf is uitgesproken. En dat had met name betrekking op het feit dat duidelijk bewezen werd dat hij tot twee keer toe dienst genomen had in een vijandelijk leger. Hè? Want ik weet niet precies wat de juridische omschrijving is. Daar heeft hij tot twee keer toe dienst genomen. Ja, dus dat was in de beginjaren na de oorlog, waren de straffen strenger. Allengs werd dat wat soepeler. Maar hij viel nog inderdaad de kant op van de doodstraf. Dus de doodstraf werd uitgesproken. Dan ga je in cassatie. Dan kom je in dodencellen terecht in Scheveningen. Ik geloof 90 dagen tot het hoger beroep. In een hoger beroep is die toen omgezet naar 20 jaar.
Ja, en uiteindelijk is die in 1952 vervroegd vrijgekomen.
Eind 52 is die thuisgekomen.
Ja. Welke straf had jouw vader naar jouw idee verdiend?
Ik ben gelukkig geen jurist. Ik kan me moeilijk verplaatsen in die periode.
Als hij een straf had verdiend, überhaupt.
Ja, misschien. Ik vind het moeilijk. Als je eigenlijk kijkt, en dat geldt natuurlijk ook voor andere gevallen, maar heeft hij toch wel een behoorlijke straf gekregen. Sowieso is hij eigenlijk een groot deel van de oorlog zelf ook uit huizen geweest, hè, door zijn eigen keuzes. Na de oorlog tot 1952, zeg maar, dat is toch 7 jaar in een gevangenis zitten. Nou, in hedendaagse begrippen is dat toch wel een best zware straf. Maar ook na thuiskomst heeft hij nog best lang problemen gehad. Het gezin problemen gehad, heb ik zelf niet bewust meegemaakt, want ik ben in 54 geboren. Maar het gezin heeft nog heel lang de naweeën gehad van zijn keuzes. En dat wil zeggen dat hij maatschappelijk toch heel moeilijk een poot aan de grond kreeg.
Voldoende gestraft?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Als er nog één ding is wat je aan je vader zou kunnen vragen of tegen hem zou kunnen zeggen, wat zou dat zijn?
Nou, dan komen we terug op de discussie van net. En het gekke is, ik voel me nu sterk genoeg om die vragen aan hem te gaan stellen. Eerder dorsten we dat niet zo. Want ik kreeg toch wel een of andere monoloog over hoe de wereldgeschiedenis er in zijn ogen uitzag. En dat is een hele andere dan in onze geschiedenisboekjes staat. En dat voert ook veel verder door tot ver na de oorlog. Want hij had toch een grote voorkeur voor erg rechts georiënteerde militaire clubs zoals Pinochet en noem ze maar op. Hè. Griekenland, Zuid-Amerika, Portugal, Spanje, Franco. Nou, daar had hij gewoon grote sympathie voor. Dus ik denk dat ik diep op die keuzes in zou willen gaan. Hoe je met gezond verstand, begiftig met toch een heel goed geheugen, want dat geef ik hem wel mee. Die man kon gedichten van Schiller en Goethe en kon hele Nederlandse schilders. Hij wist ontzettend veel, wat beta-achtig zichzelf ontwikkeld, ook in de gevangenis. Hij was hoe je dan met zo'n geheugen, zo'n hersenpan, dat soort keuzes kan maken. Dat blijft wel mijn hamvraag. Ja. Ook voor de hedendaagse tijd. Nog één ding, wat ik nog
zeker
als uitsmijter misschien. Hè. Ik heb een tijd geleden was de herdenking van Auschwitz. En daar was een klein, maar ontzettend sterk Joods mannetje die daar een toespraak hield. Marian Tursky heet hij. En die was overlevende van Auschwitz. En die pleitte voor de invoering van een 11e gebod. En dat heeft mij heel erg gegrepen. En dat gebod is: gij zult niet onverschillig zijn. En als ik kijk naar de hedendaagse politieke geschiedenis, ons hedendaagse politieke bestel, ook buiten Nederland, dan hebben we de fout gemaakt in de oorlog om weg te kijken en onverschillig te zijn. En nou, dat gebod zou ik graag ingevoerd willen zien. Ja.
Wees je bewust van wat er om je heen gebeurt.
Precies. Wat gebeurt er? Ook in de kleine dingetjes. Zoals dat eerste bordje wat in een Amsterdams park verscheen: Joden niet gewenst. Zo is het begonnen. Nou, daar moeten we voor waken.
Dankjewel. Je luisterde naar Fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Heb je ook zo'n verhaal en wil je dat met ons delen? Mail dan naar fout@kortimedia.nl. Dat kan ook anoniem. En abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.